De schriftlezing in deze dienst is uit Jesaja 45. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten DB woensdag 25 december. Eerste kerkdag om 9:30 dominee A. N. van der Wind. Om 7:30 dominee A. van Zetten. Dit is een gezamenlijke dienst met Bruggen in de kerk van Bruggen. Donderdag 26 december, tweede kerstdag om 10:00 kerstfeest van de zondagsschool in de kerk van Kerkwijk. Zondag 29 december om 9:30 dominee T.C. de Leeuw uit Schreeuwelduin Capelle. En om 7:30 dominee L.L. van den Doel uit Broek op Lange Dijk. Voorbeden. Overleden op maandag 16 december is overleden Hendrika Maria de Weert Colijn in de leeftijd van 92 jaar. Ze woonde in het slot in Gameren. De begrafenis heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden. Mededelingen. De kerstzangavond in Bruggen. Aanstaande dinsdagavond 24 december zal er in Bruggen een kerstzangavond gehouden worden met medewerking van het koor Sursum Corda, het kinderkoor uit Bruggen en het jeugdkoor uit Hedel. Aanvang 7:30 en de kerk is open vanaf 7:00. Collecte. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. En op woensdag 25 december, eerste kerstdag, is de diaconiecollecte bestemd voor een hospice voor daklozen in Centraal-Azië. De voorzang is uit Psalm 149, vers 1. Loof de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. De kerkraad wenst u, wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, in verband met het overlijden van mevrouw De Weert Colijn, zingen wij uit Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar zere gunst zal over die hem vrezen. Psalm 103, de versen 8 en 9. Laat ook deze morgen op zo'n wijze, gemeente, luisteren naar de wet van God. Niet van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die, naar eis van Gods verbond, betracht. In antwoord op de wet van God zingen we met elkaar uit Psalm 97, daarvan het vierde vers. Dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen. Psalm 97, daarvan het vierde vers. Stellen we ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden samen toen hij sprak. Het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we dan het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed en hem vragen om de verlichting door de Heilige Geest. Laat ons bidden. Almachtig en eeuwig God, voor die geduchte troon komen wij nu. En wij leggen ons neer voor u. U die heilig, groot en goed bent. U die almachtig, alomtegenwoordig, alwetend bent. Woorden schieten ons tekort, Heer, om u te prijzen. Om uw grootheid te duiden. En als we dat op ons in laten werken, dan staan wij vol ontzag voor u. Zoveel ontzag, Heer, dat het ons misschien soms wel beangstigt. Hoe zouden wij kunnen bestaan als nietig mens voor zo'n God? En dan belijden wij het, Heer, dat wij zo graag andere goden zoeken. Goden die wij wel kunnen bevatten. Goden die wij wel in onze macht denken te hebben. Ons werk. Onze opleiding. Vrienden, familie. Ons uiterlijk, ons geld. Onze hobby's, ons vermaak. Heer, er zijn zoveel goden die wij met ons meedragen. En waar we misschien niet voor knielen zoals men dat vroeger deed. Maar voor wie ons hart om zich knielt. Voor wie onze agenda zich knielt. Heer, vergeef u het ons. Vergeef u ons onze zonden. Keer af uw wraak en doe uw toorn teniet. Niet omdat wij dat verdienen. Want niet alleen dit, maar Heer, wij zondigen tegen al uw geboden. Maar om het kind dat verwacht wordt. Advent. Om uw zoon. Die gekomen is om de straf te dragen, om de wet te vervullen. Hij kon werkelijk zeggen dat hij nooit één andere God gediend heeft dan u, zijn vader. En in hem en door hem smeken wij, vergeeft u ons onze zonden. En stelt ons rein voor u, niet in onszelf, maar in u. Dat wij in u het leven mogen hebben. Het eeuwige leven, de zekerheid. Dan kan dit leven vaak nog zo moeilijk zijn. In alle dingen die op ons pad komen, alle zorg, alle moeite. Als we door diepe dalen van de duisternis van de dood moeten gaan. Heer, dan kan het ons beangstigen en misschien wel voor vragen stellen. Waarom zo en waarom niet anders? Heer, waarom treedt u niet op? Waarom laat u uw krachtige handen niet zien zoals wij leer? Als we de duisternis zien die op ons land en volk neerdaalt. Heer, waarom treedt u niet op en laat u uw licht schijnen? Dan bidden wij u, Heer, deze morgen, geeft u ons licht. Licht door uw woord. Geeft u ons licht over wie u bent, over wat u doet. Dat we ons voor u mogen neerbuigen in aanbidding. U mogen loven en mogen prijzen. Als de soevereine, de heilige God. Verlicht u ons door uw geest als wij uw woord lezen. Dat de woorden niet blijven steken bij onze trommelvliezen. Of nog doorgaan naar onze hersenen. Maar dat ze zullen indalen in het hart. Dat naar u vraagt en in u gelooft. Weert u Satan. Dat hij onze gedachten niet kan afleiden, niet kan meevoeren. Ja, en dat wij ook onze gedachten niet laten afleiden en meevoeren. Naar alles wat de komende week staat te gebeuren. Misschien wel de voorbereidingen voor het kerstfeest. Of de afronding van al het werk wat nog moet gebeuren voordat het kerst wordt. Of wat er afgelopen week is gebeurd. Heere, geeft u ons rust. Dat ons met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en al onze kracht mogen richten op u en op uw woord. Geeft u zo'n gezegende ontmoeting in uw woord. Een ontmoeting met die God die leeft. Die eeuwig leeft. Die God die begin nog einde kent. Die de Alfa en de Omega is. En zo bidden en aanbidden wij u. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zegent u ons. Hier ter plaatse. Nu of later verbonden met het via het internet. Opdat we u mogen ontmoeten. Amen. De schriftlezing deze morgen is uit Jesaja 45. En daarvan lezen we de versen 14 tot tot en met 25. Jesaja 45, de versen 14 tot en met 25. En dan is het goed om in het achterhoofd te houden, ook bij het lezen, dat dit een gedeelte is uit het tweede deel van Jesaja, waarin Jesaja vooral profeteert over het volk, alsof het al in de ballingschap zit. Het zal nog een aantal honderden jaren duren, maar Jesaja spreekt door de geest al tot dat volk, alsof het daar op dat moment in ballingschap zit. En zo in Jesaja 45 horen we Jesaja en ja, we mogen ook zeggen door hem heen God spreken tot als volk in ballingschap, vanaf vers 14. Zo zegt de Heere, de arbeidsopbrengst van de Egyptenaren en de koophandel van de Cushieten en de Sabeërs, mannen van grote lengte, zullen naar u overgaan en zullen van u zijn. Zij zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen en voor u zullen zij zich buigen. Zij zullen u smeken en zeggen, voorzeker God is bij u en niemand anders. Er is geen andere God. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. De God van Israël, de heiland. Zij allen zullen beschaamd en ook te schande worden. Tezamen zullen zij met smaad weggaan, de makers van afgodsbeelden. Israël echter wordt door de Heere verlost, een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd en niet te schande worden, voor eeuwig niet, nooit. Want zo zegt de Heere, die de hemel geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest. Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn. Maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. Ik heb tegen het nageslacht van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die bekend maakt wat billijk is. Verzamel u, kom. Treed te samen naar voren, u die bent ontkomen aan de heidenvolken. Zij weten niets, zij die hun houten beelden ronddragen, of een God aanbidden die niet verlossen kan. Maak bekend en breng naar voren. Je hebt beraadslag samen. Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekend gemaakt? Ben ik het niet, de Heere? Buiten mij is er geen andere God, een rechtvaardig God in heiland. Er is niemand behalve ik. Wend u tot mij. Word behouden alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. Ik heb gezworen bij mijzelf. Uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren. Dat voor mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij mij zal zweren. Voorzeker, in de Heere zal men van mij zeggen, zijn rechtvaardige daden en kracht. Tot hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden alle die tegen hem in woede ontstoken zijn. Echter in de Heere zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël. Tot zover dit schriftgedeelte. We willen vanmorgen stilstaan bij dit deel en in het bijzonder ook bij vers 15, dat als een kernvers in dit gedeelte staat. Daar lezen we voorwaar. U bent een God die zich verborgen houdt. De God van Israël, de heiland. Het thema dat in dit gedeelte naar voren komt is, de verborgene openbaart zich. De verborgene openbaart zich. Drie gedachten, drie punten. God houdt zich verborgen. God openbaart zich. God verheerlijkt zich. God houdt zich verborgen. God openbaart zich. En God verheerlijkt zich. Voordat we daarover gaan nadenken, laten we met elkaar zingen uit Psalm 77, de versen 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Laten we dan met elkaar zingen Psalm 77, de versen 7 en 8. Gemeente dus. En de schriftlezing deze morgen was uit Jesaja 45, de versen 14 tot en met 25. De tekst die in het bijzonder centraal staat is het 15e vers. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. De God van Israël, de Heiland. Het thema dat daaruit naar voren komt is de verborgene openbaart zich. Drie punten. God houdt zich verborgen. God openbaart zich. En God verheerlijkt zich. Gemeente, in deze dagen, zo eind december, zo rond de kerst, worden wel de donkere dagen voor kerst genoemd. De zon komt steeds later op. Gaat steeds vroeger onder. Inmiddels gisteren, eergisteren, hadden we de kortste dag. En als u wat verder van huis werkt of naar school gaat, dan zullen er dagen bij zijn dat u nog in het donker bij het werk aankomt of op school. En in het donker weer thuis komt. Duisternis. En dat doet dat met ons als mensen. We zijn sneller moe. Sneller ziek. Sneller geïrriteerd. Ergernissen, waarschijnlijk ook bij u in het gezin, zullen sneller komen. Psychisch zijn we eerder somber. We hebben moeite met het leven. We snakken naar het licht. Naar het licht om ons heen, naar het licht van de zomer. En als je om je heen kijkt, zie je dat op een bepaalde manier ook weer spiegelt. Als je door de woonwijken heen rijdt, dan zie je daar de kaarsjes, de lampjes, de kerstbomen, de kerstverlichting. We snakken, we verlangen naar dat licht. Naar die bevrijding van de duisternis. Het is enige tijd geleden dat ik dat ook van heel dichtbij ervoer. Ik was zo thuis, begin van de avond met mijn dochters. En ineens vielen alle lampen uit. Dan was het daar vrijwel donker. Er bleek een stroomstoring te zijn die uiteindelijk ruim 3 uur duurde. Mijn dochtertje, 1 jaar of 2. Voor haar was het een hele enge ervaring. Die lampen, waar je eigenlijk altijd op kunt vertrouwen. Waar je zo'n spelletje mee kunt doen, dat je het lampje aanzet en het lampje uit en aan en uit en aan en uit. Die deden het niet meer. Ineens was het licht weg. Was het donker. Blijkbaar kun je niet vertrouwen op dat licht. Dat het er altijd is, dat het er altijd blijft zijn. En hoe langer die duisternis, die stroomstoring duurde, des te meer ga je weer verlangen dat gewoon de lampen weer aan kunnen. Ja, je zet wel een paar vaccinelichtjes en kaarsje neer. Maar dat is toch niet hetzelfde als dat je een lamp aanzet. Maar vooral ook dat je geen idee hebt hoe lang het gaat duren. Dus nog een paar minuten. Is het nog een paar uur? Of zelfs misschien wel een paar dagen? Vooral dat ook maakt onrustig. Die onzekerheid. En zo'n stroomstoring is eigenlijk een krachtig beeld van het leven van de mens. Van ons leven, van u, van jou, van mij. De meeste van ons, misschien wel alle, leven toch in een betrekkelijke rust. In Nederland, we worden niet vervolgd, er is geen oorlog. Jazeker, er zijn mensen die best wel moeten worstelen om genoeg geld te hebben. Maar we kunnen ook niet spreken van een hongersnood. We leven, om zo te zeggen, in het licht, in vrede, in rust. En na verloop van tijd, ja, bent dat. Wendt het dat het licht is in je leven? Dat het je voor de wind gaat? Wendt het dat er elke dag genoeg te eten is? Dat er genoeg geld op de bank staat? En eigenlijk gaan we net zo vertrouwen dat het licht blijft. Als dat erop rekenen dat als we het lichtknopje aan of uit doen, dat de lamp aan of uitspringt. Zo vast en zo zeker gaan wij uit van het licht in ons leven. Totdat er zo'n storing ontstaat. Totdat er zo'n stroomstoring in ons leven gebeurt. Een onverwachte gebeurtenis of zelfs een ramp. En het donker wordt. Geen hand voor ogen meer ziet. En ook dat is iets van alle tijden, van alle plaatsen. In ons tekstgedeelte komen het volk Israël in zo'n situatie tegen. Het volk zit in ballingschap. Duisternis. Ze hadden zo'n 700 jaar mogen leven in Kanaan. 700 jaar. Nou, als we dat terugrekenen in onze tijd, dan zit je ergens in de graven van Holland, een beetje die tijd. Een tijd waarvan de meesten van ons, nou, ik denk nauwelijks iets weten vanuit onze geschiedenisboeken. 1300. En al 400 jaar lang had daar de tempel gestaan in Jeruzalem. Dan zitten we hier zo'n beetje rond de Dordtse synode. Ook een enorme tijd terug. En de mensen in Israël, ja, ze zeggen, ja, ons zal nooit iets gebeuren. Voor altijd zullen wij hier blijven leven in Israël. Kijk, daar staat de tempel. God zal toch niet toelaten dat de tempel verwoest wordt, dat zijn huis verwoest wordt. Ze zijn er zeker van. Dat licht, dat leven in die vrede en vrijheid, dat zal blijven. Ze vertrouwen erop. Ze zijn er zeker van. Zo vast. Als op dat lichtknopje, dat aan en uit gaat. Maar dan toch plotseling is daar zo'n storing. Koning Nebukadnezar legt een beleg om Jeruzalem. En na zo'n anderhalf jaar valt de stad. En is het volk in duisternis. Nergens kunnen ze heen. Joden worden vermoord. Ze worden opgejaagd, meegesleurd, verkracht, gemarteld, mishandeld. Een ramp voor het leven. Voor om te zeggen, het gewone leven. Een goedlopende zaak wordt verwoest, wordt geplunderd. Al hun geld, al hun land verliezen ze. Het spaarpotje voor later, voor als ze oud zouden zijn geworden. Familie, kinderen, vrienden, man of vrouw. Alles raken ze kwijt. Duisternis. Het licht waar ze op vertrouwden, is weg. Maar die ramp reikt verder. Het is niet alleen dat, om zo te zeggen, dat gewone aardse lichamelijke leven. Maar ook een geloof. Hoe kan dit? Hoe kan God dit laten gebeuren? Hoe kan Hij zijn tempel laten verwoesten? Zijn ark laten wegvoeren? Hoe kan het dat God zijn volk zo in de steek laat? Waarom is Hij er niet? Waarom houdt Hij dit niet tegen? En steeds meer Joden haken af. Zo'n God hoef ik niet. Of, God had toch alle macht. We zingen toch met de psalmen dat God machtig is. Nou, als ik één ding zie, dan is dat die goden van Babel veel machtiger zijn. En veel Joden stappen over. Die andere goden, daar kun je op vertrouwen. Die hebben tenminste macht. Die kunnen tenminste iets bereiken, iets voor elkaar krijgen. Daar kan ik met mijn verstand bij. Maar bij deze God, nee. En na jaren van licht, is daar plots het duister. God houdt zich verborgen. Hij trekt zich terug. En ook wij kunnen daar nu zitten in ons leven. In de duister. Misschien korter. Misschien al langere tijd. Dat we niet meer zien zitten. Dat we niet weten hoe het verder moet. Er kunnen zoveel oorzaken voor zijn. De dreiging van terrorisme. Van aanslagen die maar bij voortduren. En steeds weer opnieuw je opschrikt en je bang maakt. De willekeur van het vermoorden en het liquideren van mensen. Kan je bang maken om ergens naartoe te gaan. Als je hoort over de islam dat maar groeit en groeit en groeit. En waarvan verwacht wordt dat er over 50 jaar meer moslims dan christenen zijn. Dan kan het je angstig maken. Naar wat voor toekomst gaan wij toe? In wat voor wereld groeien onze kinderen op? Ja, en als je nog niet zo oud bent, zegt in de puberteit, in het begin 20, en je niet jong overlijdt, ja, dan is het de wereld waarin jij oud wordt. Wat voor wereld zal dat zijn? Heren, waarom laat u dat gebeuren? Waarom houdt u het niet tegen? Heren, waar bent u? Maar ook dichterbij. En niet zozeer die grote lijnen op de wereld, maar uw eigen financiële toekomst. Alle verhalen over pensioenen die worden gekort of niet, of wel of niet. Angst op de financiële markten. En de onzekerheid wat dat gaat doen met rentes. Het zijn abstracte verhalen misschien als je het in de krant leest. Totdat je het je eigen portemonnee raakt. En je alle eindjes aan elkaar moet gaan knopen om het nog rond te krijgen. Als de gezondheid het steeds verder af laat weten. En het steeds moeilijker wordt om te lopen, om te bewegen, om te werken. Als je naar de kerk kijkt en je ziet hoe de kerk leegloopt. Het aantal kerkleden afneemt, het aantal kerkgangers minder wordt. Ja, misschien wel tot in uw eigen familiekring toe. Heren, waar bent u? Heren, waarom houdt u zich verborgen? Heren, waarom staat u niet op zoals eerder? En laat u zien dat u er bent. Laat u het merken door een wonder. Of het kan vooral ook donker zijn. In je hart. Ja, je had een tijd misschien wel na de belijdenis. Misschien wel een paar jaar geleden. Een tijd dat je hart het uitzong van God. En je als het ware maar liep te zingen. Ik wandel in het licht met Jezus. Ik wandel in het licht met Jezus. En ik luister naar zijn diepere stem. En niets kan mij van Jezus scheiden sinds ik wandel in het licht met hem. Je was er zo zeker van, zo vast van. Dit laat ik nooit los. Dit zal altijd door blijven gaan. Ik ga voor Jezus. En al die oude zonden die ik ooit heb gedaan. Nee hoor, niks meer voor mij. Ik ga voor hem. Maar nu. Nu komen er andere klanken uit over uw lippen. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? En red mij niet. Terwijl ik zwoeg en strij. Het licht van het leven met God verdween. Die oude zonden kwamen weer op. Kregen weer meer en meer voet aan de grond. Het hart werd steeds donkerder en duisterder. En alle vragen die er maar opkomen, die beletten je om nog naar God te gaan. Hoe zit het dan hiermee? En hoe kan dat dan? En waarom gebeurt dat dan? Duisternis in je hart. God houdt zich verborgen. En hoe langer die duisternis voortduurt, hoe meer de hoop op herstel wegzakt, wegzinkt. De hoop op licht, op liefde, op God. De verwachting van hem. En je leven glijdt af. In moedeloosheid. Of zelfs in wanhoop. En dan komen we bij het tweede punt. God openbaart zich. Want laten we nog even teruggaan naar dat beeld van het begin. Dat beeld van die stroomstoring. Uiteindelijk sprongen de lampen weer aan. Na zo'n 3 uur zonder stroom was daar ineens weer het licht. Net zoals het zonder aankondiging verdween, was het er ook ineens weer zonder aankondiging. En het was alsof er niets was gebeurd. En daar zit een verschil. Ik zei net dat die stroomstoring is een beeld van het leven van de mens, maar daar zit ook een verschil. Want toen de lamp weer aansprong, was het alsof er nooit iets was gebeurd, alsof die stroomstoring nooit was voorgevallen. Maar als het duister is in ons leven, als we worstelen en zoeken, dan verdwijnt dat niet. Het licht kan wel weer terugkomen, het leven met God. De rust en de vrede kan terugkomen. Maar de littekens, de sporen van die duisternis, die dragen we mee, die ervaring. Die tekent ons. Als God het weer licht laat worden in ons leven, dan doet hij het niet door als het ware een backup terug te zetten en het weer te laten zijn zoals het ooit was. Nee, als God het licht laat worden, dan gaat hij vooruit. Dan gaat hij verder. Dan openbaart hij zich. En daarmee komen we bij iets heel wonderlijks in ons tekstgedeelte. Vers 15. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. De God van Israël, de Heiland. Net stonden we stil bij die woorden, bij dat getuigenis. God die zich verborgen houdt, die ervaring van verborgenheid. Maar er is meer over dit vers te zeggen. Want waar begint het mee? Met het woord voorwaar. Dat zegt iets van daarom. Het volgt hieruit dat. Het slaat terug op wat er daarvoor komt. En daarom begon de schriftlezing, hoewel de kopjes hier anders staan, ook bij vers 14. Zo zegt de Heere, de arbeidsopbrengst van de Egyptenaren en de koophandel van de Cushieten en de Sabeërs, mannen van grote lengte, zullen naar u overgaan en zullen van u zijn. Zij zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen en voor u zullen zij zich buigen. Ze zullen u smeken en zeggen voorzeker, God is bij u en niemand anders. Er is geen andere God. En dat vers, dat roept die reactie van vers 15 op. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. De God van Israël, de Heiland. Met andere woorden, met mijn eigen woorden, eigenlijk wat de profeet hier zegt is, als u op zo'n manier redt, namelijk vers 14, als u op zo'n manier redt, ja, dan bent u een God die ik niet helemaal kan narekenen, die ik niet helemaal kan begrijpen, die ik niet helemaal binnen mijn kadertjes kan passen. Dit had ik nooit verwacht. Dit had ik nooit aanzien komen. En die verborgenheid, die wijst dan vooral op het feit dat God veel groter is dan wij. Dat God veel, veel, veel machtiger, veel heerlijker is dan wij kunnen bedenken, dan waar wij bij kunnen. Maar hoe gaat dat dan gebeuren? Die onbegrijpelijke, onverwachte manier van redden. Waarom de profeet dit uitjubelt? Dan zouden we eigenlijk terug moeten lezen een stukje. Eigenlijk al van hoofdstuk 44, vers 23. Want daar gaat de Heer spreken over redding. Namelijk over redding door zijn gezalfde. Zijn Messias. En zeker in deze tijd van het jaar, dan gaan onze gedachten dan direct toch naar de Heer Jezus. De Messias. De gezalfde van God, de Christus. Maar dan zijn we te snel. Want in de eerste plaats wordt hier iemand anders bedoeld. Een andere Messias. Een andere gezalfde. Namelijk Kores. De koning van Perzië. Wat? Is hij een Messias? Die heidense koning? Die man daar aan het hof met al zijn gekonkel? Is hij de gezalfde van God? Ja. Ja, zo spreekt de Heer over Kores. Kores zal Gods plan uit gaan voeren. De Heer gaat die heidense koning gebruiken om zijn volk te redden. En dat is niet alleen alles, hè. Het is niet alsof Kores in één keer het volk naar buiten duwt. Zo van, ga nou maar terug naar huis, zoek het maar uit. En dat dat nog een heleboel strijd kost en een heleboel moeite. Je kunt bijvoorbeeld terugdenken aan de geschiedenis van Mozes, Farao, Israël. Maar hoeveel moeite en tijd heeft het niet gekost voordat Farao Israël liet gaan? Al die plagen die er steeds weer moesten komen en waarna de farao weer zei, ik zal het volk laten gaan en dan toch weer niet en dan weer een plaag. Nee, vrijwillig. Zomaar. Zonder druk. Zonder plagen. hoogste gezalfde is een heidense koning. Die vrijwillig het volk laat gaan. En dat is nog niet alles. Ze krijgen nog van alles en nog wat mee. Hè? Vers 14. Die arbeidsopbrengst van die Egyptenaren, de koophandel van de Cushieten en de Sabeërs, mannen van grote lengte. Schattenvol krijgen ze mee. Zo gaat de Heere werken. Zo wil de Heere gaan redden. En dat is de reden waarom de profeet het uitroept. U bent een God die zich verborgen houdt. Want wie had dit kunnen bedenken? Dat zo'n heidense koning, waarvoor Israël een kleine provincie onbeduidend was. Dat zo'n heidense vorst zijn slavenvolk gratis en voor niets laat gaan. En zelfs nog een zak geld toegeeft. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. De God van Israël, de heiland. Israël wordt in ere hersteld. God, die werd weggehoond door de volken. Door de Joden die niet meer in hem geloofden. God wordt in ere hersteld. Die machteloze God was niet machteloos. Hij zou zijn macht laten blijken door zijn volk te redden. Door zijn volk te bevrijden uit die banden van die ballingschap. En dat volk mag terug naar Jeruzalem om het te herbouwen. God werkt heel anders dan verwacht. Ja, veel heerlijker dan verwacht. En als we dan terugdenken aan die storingen, die duisternis waar we net over spraken, dan mag dit hoop geven. Ook als wij misschien nog wel midden in zo'n duisternis, zo'n in het donker zitten. God is niet gebonden aan onze kaders, aan onze verwachting. Dat wij niet weten hoe God het nog zou moeten recht trekken, dat beperkt hem niet. God is niet gebonden aan onze plannen, aan onze logica. God is God. Ja, misschien zou je wel graag willen vertellen, Heere, doet dit maar zo en zo en zo. Want ja, dat komt mij goed uit en dat past precies zoals ik het graag zou willen zien en zo zou willen hebben. Nee, hij werkt op zijn eigen wijze. God werkt op zijn eigen tijd. Soeverein. Zonder verantwoording af te hoeven leggen. Zonder aan iemand te moeten uitleggen waarom hij het op deze manier heeft gedaan. God werkt op zijn eigen tijd, zijn eigen wezen. Maar dat is dan geen reden voor wanhoop van, oh help, ik weet er niks van. God is een soort van black box waar je niet in ziet en waar je maar hoopt dat er iets uitkomt. Nee, dan mag je juist verwachting en hoop geven. Heren, ook al zie ik het niet, u kunt het. Heren, ook al weet ik het niet, u weet veel beter wat goed voor mij is. Juist omdat God zo groot is. Juist omdat hij die heilige en grote God is. Mag dat hoop en verwachting geven. Als hij zo'n heidense vorst kon bewegen om dit te doen. Zou hij dan niet bij machten zijn. Om ons te helpen en te redden. Maar let wel. En dat is van belang. God belooft niet ons uit ieder gebrek, ieder probleem te trekken. We kunnen heel veel leren van evangelische christenen, maar hier ligt bij hen een gevaar. Een vriendin die ik ken, die heeft lang moeten wachten tot zij in verwachting raakte. Een evangelische vrienden van haar, die gingen met haar bidden en zeiden, ik weet het zeker, jij zult in verwachting raken binnen korte tijd. Je kunt wel verwachten, de verwachting, de hoop van haar. Maar ook de teleurstelling toen het uitbleef. En waar wordt het dan aan geweten? Ja, aan je eigen geloof. Jij hebt niet goed geloofd, jij hebt het niet echt verwacht. Jij hebt je niet genoeg overgegeven. Jij. Alsof voorspoed een gegeven is. Alsof wanneer we maar geloven, de paden geëffend zullen zijn en het ons voor de wind gaat. Nergens belooft God dat. God is vrij. God gaat zijn eigen weg, zijn goddelijke, zijn goede weg. En in onze moeite en onze zorgen moeten we niet naar binnen zoeken. Niet in de eerste plaats. maar naar Hem. Heere, helpt u. Heere, leidt u. Heere, geeft u kracht om door te gaan, ook als het kruis misschien niet wordt weggenomen. Heere, houdt u ons vast. Onze moeite en zorgen moeten ons niet naar binnen keren, maar juist naar Hem brengen. Om bij Hem onze zorg, onze moeite te brengen. Bij Hem is het in goede handen. Ja, Hij is die God die verborgen is. Die groter is dan ons verstand kan bevatten. Laten we het dan doen. Al die twijfels, die zorgen, die moeite. Alles bij Hem neerleggen. En dan komen we op een verschuiving in onze tekst. Vers 14 is vervuld. Hè, bij de terugkomst uit Canaan, bij de terugkomst uit Perzië, toen het volk weer in Canaan kwam. Inderdaad, zo gingen zij. Met goederen vervuld om dat land weer te herbouwen. Maar wat hierna volgt. Vers 17, een eeuwige verlossing. En zeker ook vanaf vers 20. Dat is nog niet vervuld. Israël is nog steeds in onderdrukking, in strijd en moeite. Een eeuwige verlossing. En nog niet alle heidenen buigen zich voor God en zweren bij Hem. Vanaf daar, ergens zo rond die versen 16, 17, gaat de profeet een octaaf hoger zingen, spreken. Niet meer over die Messias Kores, maar over de Messias, onze Heer Jezus Christus. En ook in Hem en van Hem geldt wat we lezen in vers 15. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland. Want wie van u had ooit verwacht? Wie had dat ooit kunnen uitdenken? En net zo goed ik niet. Dat God zijn zoon zou geven. Geboren, niet als een machtige krijger die gelijk alles kon spreken, kon staan, kon rennen. Als een baby. Machteloos en teer. Wie had het ooit kunnen bedenken? Dat hij zou opgroeien om op weg te gaan naar Golgotha. En het volk dat in duisternis wandelt te redden. Om mensen te brengen tot zijn wonderbaar licht. En het licht in de wereld te zijn. Om hen te bevrijden uit de macht van de vorst van de duisternis. Voor de drijving van de hel. Wie had ooit kunnen bedenken dat al die profetieën over de maagd die zou zwanger worden. Over de leeuw uit Juda's stam. Over het lam. Over de knecht van de Heer. Op zo'n manier in vervulling zouden gaan. Dat Hij die hele strijd, die hele weg gegaan is. Om de wet te vervullen. Zodat er voor u, voor jou, voor mij redding is. Bij Hem. Als we in Hem geloven, mogen we veilig zijn in zijn bloed. Voorwaar. U bent een God die zich verborgen houdt. De God van Israël. De Heiland. Ja, ook alleen zo kon en wilde Hij de Heiland zijn. Dit was de weg, het plan van God. Gods liefde gaat zo diep. Dat Hij zijn eigen zoon gaf. Om zondige vijanden, mensen die liever die afgoden navolgen, waarover we zongen uit Psalm 97. Mensen die liever hun eigen leven leiden, of u niet. Voor hen zijn zoon te geven. God zij dank dat God verborgen is. Want zou Hij moeten passen in mijn kaders, in mijn logica. Dan was ik nooit gered. Hoe zou er dan ooit de redding van de zonde zijn geweest? Waarin God rechtvaardig was. Maar tegelijk zijn barmhartigheid kon laten stralen. Hij is soeverein. En op het meest duidelijke, op het meest helder komt dat naar voren in zijn verkiezing. Dat is misschien wat leerstuk waar we toch vaak de meeste moeite mee hebben. Maar wat juist zoveel troost mag geven. Als we nou kijken naar dit gedeelte. En waarom Israël? En niet Kush of Saba, die in vers 14 worden genoemd, of Egypte. Waarom is Kores die Messias en niet Nebukadnezar of Zerubabel of Jozua? Waarom koos u mij? Terwijl er niets was, niets is in mij. Waarom ik het zou hebben verdiend? Waarom ik het ernaar zou hebben gemaakt? En dan mag het een wonder zijn. Dat God verborgen is, dat Hij vrij is. Dat Hij God is. Dat wij Hem niet in onze vingers kunnen krijgen. En dan moeten we ook niet proberen hè, om Hem passend in een vakje te krijgen. Iedereen die zegt dat zijn dogmatiek 100% logisch sluit, die liegt. of die heeft een dwaalleer. God is groter en hoger dan dat. Hij is God. En zo wil ook die Dordtse leraar het zingen. Niet om in dorre regels exact God na te kunnen rekenen, maar om het uit te zingen dat het deze onverwachte, heerlijke God is die redt uit zijn vrije genade, omdat hij het wil, omdat hij zijn zoon heeft gegeven. Zoek hem dan, en het zal niet te vergeefs zijn. Zo lezen we het ook in vers 19. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op de aarde. Ik heb tegen het nageslacht van Jacob niet gezegd, zoek mij te vergeefs. Dat God verborgen is, wil niet zeggen dat we ook maar moeten hopen dat God genadig is. Of hij zegt wel dit, maar ja, voor hetzelfde geld is hij eigenlijk heel anders. Ja, wie zal het zeggen? God is niet onbetrouwbaar. Hij geeft zijn woord. Zoek mij en u zult leven. Wie mij zoekt, zal mij niet te vergeefs zoeken, maar mag redding en leven vinden bij mij. Zoek hem dan. En het licht van de wereld zal opgaan in het hart. Zoek hem dan. Of je nu oud of jong bent. Of je nu al lang in de duisternis zit of in het licht leeft. Zoek hem. En hij zal en wil redden. De som van de gerechtigheid mogen we dan vinden. En dan zijn we bij het derde punt. God verheerlijkt zich. Gaan we nog verder kijken naar dat licht van God. Heel nadrukkelijk stelt God dat hij boven alle andere goden verheven is. Misschien is het u wel opgevallen bij de schriftlezing. Steeds weer klinken die woorden steeds net iets anders, maar dat refrein klinkt steeds weer. Want ik ben God en niemand anders. Vers 14. Voorzeker, God is bij u en niemand anders. Er is geen andere God. Vers 18. Ik ben de Heere en niemand anders. Vers 21. Ben ik het niet, de Heere? Buiten mij is er geen andere God. Vers 22. Want ik ben God en niemand anders. En dat is van belang. Dat is van belang voor dat volk dat in ballingschap zat. Dat daar in duisternis zat. In Babel. Dat is van belang. Voor ons. Als we in het donker leven. In het donker omdat we niet gered zijn. In het donker om alles wat in ons leven ons overkwam. In het donker omdat we zo ver bij God zijn afgedwaald. Deze claim is van belang. Ik ben God en niemand anders. Ja, een claim kun je toch wel noemen. Het is tegelijk ook een claim waar je je niet geliefd mee maakt. Als je dit soort teksten op school gebruikt. Als je dit soort teksten naar je collega's gebruikt, dan kun je weerstand verwachten. Ja, prima dat jij het gelooft, maar bemoei je niet met mij. Wie ben je wel niet? Dat je zegt dat jij het precies weet en dat al die miljarden mensen het fout hebben? Beetje hoogmoedig of niet? En hoe weet je dat zo zeker? Heb je een briefje uit de hemel gekregen soms? Heeft God het tegen jou persoonlijk gezegd? Van mij mag je prima dat zelf geloven hoor, geen probleem. Maar ga voor mij niet invullen wat waar is. En in de tijd van Jesaja was dat niet anders. Beschuldigingen van dat je te exclusief bent. Dat je anderen uitsluit. Ook in Jesaja's tijd viel die claim, ik ben God en niemand anders niet goed. En daarom gaat God als het ware drie argumenten, drie geloofswaarheden geven. Waarom het echt waar is dat hij God is en niemand anders. En allereerst gaat God terugwijzen. Terug naar de schepping. Terug naar hoe hij de hele wereld heeft gemaakt. Want zo zegt de Heer, die de hemel geschapen heeft. Die God, die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest. Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn. Maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen. Ik ben de Heer en niemand anders. Ook vandaag nog is het een wonder. Hoe precies de wereld in elkaar past. Het mag je verwonderen als je zo'n medisch handboek bekijkt. Hoeveel er in een menselijk lichaam wel niet fout kan gaan. hoeveel vaartjes, hoeveel zenuwen, hoeveel processen er allemaal wel niet zijn die met elkaar te maken hebben. En als bij de ene kant iets verstoord is, heeft dat invloed op de rest van het lichaam. Het is een kunstwerk, een menselijk lichaam. Maar ook als we groter kijken naar het heelal, hoe precies de aarde vanaf de zon staat en hoe de planeten draaien. Ja, zelfs de meest verstokte atheïst moet toegeven dat dat wonderlijk is. Al zal die het toeschrijven aan toeval. Ja, en ook dat God de oorsprong is van alles. God zegt, kijk nou naar die schepping die ik geformeerd heb. Ja, dan niet zien dat ik er ben, dat ik God ben. Dat ik door het woord alles geschapen heb. En dat door het woord alles daar is. En zelfs de meest verstokte atheïst worstelt met die vraag. Maar waar komt het nu vandaan? Want binnen een natuurkundig kader moet alles een oorzaak en een gevolg hebben. Wat is nu het begin? God zegt het. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Buiten mij is er geen God. Voordat er iets was, was ik er al. Geloof dan toch in mij. God wijst terug. Kijk, ik ben God en niemand anders. En als tweede wijst God naar die tijd van de terugkeer uit van de ballingschap. Hè. In onze tekst is dat het heden, het nu. Wie heeft dit van oudsher doen horen, die profetieën over die redding? Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt? Ben ik het niet de Heere? Buiten mij is er geen andere God, een rechtvaardig God en heiland. Er is niemand behalve ik. Het is zo wonderlijk hoe alles wat God spreekt uitkomt. Kijk, we kunnen allemaal wel een gokje wagen. Hè? We kunnen nu met elkaar gaan gokken of het volgend jaar kerst een witte kerst wordt of niet. Voor komende kerst is het wat krap, want de voorspellingen zijn vrij zeker. Maar we kunnen een gokje wagen met elkaar. En de ene zegt ik zeg een witte kerst en de andere niet. Maar dat heeft niet met de toekomst weten te maken. Dat is een gokje. En de ene gok is wat waarschijnlijker dan de andere. Maar de Heere gokt niet. De Heere laat zijn profeet niet iets zeggen in de hoop dat het uitkomt. Hij voorzegt het. Omdat hij het weet. Omdat hij het kent. En geen ander boek, van welke religie dan ook, kent zoveel vervullingen van profetieën die eerder zijn gesproken. Alleen al in het leven van de Heer Jezus. Ik ben ondertussen ook bezig met Matthäus 2. Het gedeelte over de wijzen die komen. En dan klinkt het ook steeds weer. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken was door de profeet. Zeggende. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door de profeet. Zeggende. Al die lijnen trekt God door. Hij kent de toekomst en hij weet wat er gebeurt. Wonderlijk hoe dat allemaal uitkomt en past. En dan zegt God eigenlijk ja. Als je dat nou op je laat inwerken. Profetie en vervulling. Ja, en dan niet een logische. Ja, ik kan ook voorspellen dat als het buiten regent dat de grond nat wordt. Ja, dat is logisch. Allemaal verwachtingen waarvan je van tevoren zou zeggen. Nou, dat gaat nooit gebeuren. Een heidense koning die zijn volk laat gaan en een zak geld meegeeft? Nee. En keer op keer komt het uit. Houdt hij woord. God zegt, kijk dan naar het heden. Ik ben God en niemand anders. Het verleden, de schepping, het heden, al die voorspellingen die uitkomen en het laatste, de toekomst. Ik heb gezworen bij mezelf, uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren. Dat is voor mij, elke knie zich zal buigen en elke tong bij mij zal zweren. Een tekst die Paulus tot 2 maal toe in zijn brieven aanhaalt en waar hij duidelijk maakt dat hij mij uit deze tekst de Heer Jezus is. Het gaat hier om zijn tweede komst, zijn tweede advent. Als hij terugkomt op de wolken van de hemel, dan zal de Heer het waar maken. Dat elke knie zich voor hem zal buigen. En elke tong bij hem zal zweren, hem zal belijden. Die dag dat hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Ja, denkt iemand, maar dat bewijst toch niks? Dat is nog de toekomst. Ik moet nog maar zien dat het gebeurt. Wie weet zal het helemaal nooit gebeuren. Het duurt al zo lang. Dan smeek ik je. Kijk naar al die andere woorden die keer voor keer uitkomen. Hoe onverwacht ook. Wacht er niet af totdat je het kunt zien. Want het moment dat dat aanbreekt, is het te laat. Op het moment dat Christus wederkomt, ja, dan zullen we buigen. Maar als we in dit leven niet gebogen hebben voor hem, dan zullen we dan op de grond gestoten worden. En afgevoerd in de hel. Omdat we niet wilden buigen. Omdat we niet wilden geloven in deze God die zich verborgen houdt. Omdat we ons eigen leven, onze eigen logica bovenaan zitten. Omdat we maar bleven redeneren, de reden eren. Kijk naar al deze woorden. Die stuk voor stuk uitkomen. En laat het zover niet komen. Ga tot hem. Hij roept het zelf toe. Ook in dit gedeelte, vers 22. Wend u tot mij en wordt behouden. Alle einden der aarde. Want ik ben God en niemand anders. Het klinkt uit zijn eigen mond. Het is niet iets wat iemand anders verzint. Maar hij zegt het zelf. Kom tot mij en word behouden. En het maakt niet uit hoe je hebt geleefd. Wie je bent. Waar je vandaan komt. Ook al voel je je misschien minder dan anderen. Voor God maakt het niet uit. Alle einden van de aarde. Breder dan dat kan hij het niet maken. Kom naar mij. En word behouden. Ook als je al jaren en jaren... Ja, misschien al 80 jaar het kerstevangelie hoort. Wend u tot mij. En word behouden. Dan zul je gerechtvaardigd zijn in hem. Dan wil hij uw zondenlast. Waar u misschien met de dood die steeds dichterbij komt. Mee worstelt. Wil hij overnemen op zijn schouders. Dan ben je vrij van zonde en van schuld. En dan op die dag dat hij komt... krijg je een prachtig wit kleed aan om te stralen voor de bruid, voor de bruidegom. Waar hij in een paar doeken werd gewikkeld en in een kribbe werd gelegd. Daar krijg je een prachtig volmaakt kleed aan. Dan mag je daar staan bij de troon. En roemen, zo zegt vers 25, met heel dat nageslacht van Israël. Deze God, halleluja voor het lam, voor de Vader, voor de Zoon, voor de Heilige Geest. Amen. Laten we dan in antwoord op de verkondiging zingen uit Psalm 115, de versen 2 en 8. Nochtans is God het doel van onze lof. Hij onze God, hij woont in het hemelhof. En vers 8, de algoede God die door zijn grote kracht de hemel schiep, deze aarde heeft voortgebracht. Psalm 115, de versen 2 en 8. Gemeente, laten we het aangezicht van de Heer zoeken in het gebed, in voorbeden en in dankzegging. Laat ons bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drieënige God, u zij alle lof, dank en eer. Voor uw heiligheid en grootheid. Heer, wat een wonder dat u niet een God bent die zich houdt aan onze logica, aan onze kaders, maar dat u die God bent die verborgen is. Dat u groter bent dan wat wij ooit kunnen bedenken. Dat mag rust en verwachting geven van u. Ook als wij de wegen niet begrijpen. Heer, als u zo groot bent, dan zal het u niet uit de handen vallen. Ook als wij niet snappen wat er in ons leven gebeurt. En daarmee zo kunnen worstelen. Zoveel pijn en verdriet ervaren. Zoveel vragen hebben. Geef, Heer, dat wij steeds opnieuw bij u terecht mogen komen. Het bij u mogen neerleggen en ook daar mogen laten liggen. Vertrouwen dat u God bent. Die weet wat hij doet. Dat is niet makkelijk. Voor mensen die het graag zelf doen. Dat is niet makkelijk voor mensen die het graag in eigen controle houden. Maar geef dat we ons laten overtuigen door uw geest. Die ons daartoe aanmoedigt. En bemoedigd om alles bij u te brengen en te laten. Het kan in ons eigen leven zijn. Thuis, op het werk, op school. Het kan ook zijn in het kerkraadswerk, bij verenigingen. Maar we bidden u zo ook, Heren, voor land en volk, voor regering, voor overheid. Voor onze landelijke kerk en de andere kerken. In Nederland en wereldwijd, Heren, gaat u door met uw werk. Vervolmaak uw plan. Dat heerlijke en grote plan. Dat u zondaren redt die dat niet verdienen. Dat u mensen die gebukt gaan onder hun zonde wil bevrijden van die zondenlast. Maar opent u ook onze ogen, Heren. Dat u doet wat u belooft. Ook in straf en in oordeel. Dat wij niet zomaar maar verder kunnen leven zonder u. Omdat dan de eeuwige ballingschap wacht. Opent u onze ogen. Brengt u ons op de knieën. Voor het eerst of ook steeds weer opnieuw. Dat we u mogen zoeken en mogen dienen, mogen eren en loven. Dat bidden u ook voor hen die ons lief en dierbaar zijn. Met die uw dienst kort of lange geleden achter zich hebben gelaten. Of misschien nog wel aanwezig zijn. Maar in hun hart al lang hebben afscheid hebben genomen. Heer, als wij niet weten hoe wij hen moeten bereiken. Hoe wij dat evangelie met hen kunnen en mogen delen. Heer, gebruikt ons dan en vindt u wegen die wij niet kunnen bedenken. Doet het op uw wijze. Die ons begrip te boven gaat. Wij leggen hun namen voor u neer. Van ouders, van kinderen. Van broers, van zussen, van andere familie, van vrienden, van kennissen, collega's. Ontfermt u zich, Heer, over hen. En geef dat ook zij de waarde, de rijkdom van het leven met u mogen zien en ervaren. Wij bidden u voor alle die moeite en zorgen kennen. In het bijzonder ook voor de nabestaanden van mevrouw de Weert Colijn. Dus hen kracht geven in het verdriet. Dat u geeft dat zij tot u de toevlucht mogen nemen. En bij u een veilige schuilplaats ook mogen vinden voor die lege plaats. Dat u zijn bij allen die leven met rouw. Als het nog kort geleden is gebeurd. Maar ja, zelfs na tientallen jaren, Heer, kan die rouw nog hevig zijn. Gedenkt u hen die ziek zijn. Psychisch of lichamelijk. Heer, wilt u behandelingen zegenen die gedaan worden. Maar ook berusting in u geven. Dat de weg die u gaat met ons leven goed is. Ook als het zo haak staat op onze wil. maar dat we bovenal het leven in u mogen vinden en mogen zoeken. Geeft u kracht om behandelingen, om door te staan, om uitslagen af te wachten. Wees bij allen die werken in het medische circuit. Als zij dagelijks bezig zijn, ook met vragen rondom leven en dood. Met behandelingen van mensen en het verlichten van pijn. Geeft u steeds opnieuw kracht om dat werk te doen. We bidden nu voor en die eenzaam zijn. Ook juist in deze dagen, als er niemand langskomt, als ze alleen de kerstdagen doorbrengen. Laat uw nabijheid en uw aanwezigheid ervaren en voelen. En geef ons oog voor het leed van anderen. We bidden nu voor onze wereld. Die wereld die u geschapen hebt en die van u is. En die wij gebruiken alsof die van ons is. Misbruiken. Die wereld waarop zoveel ellende is. Natuurrampen, ziektes, maar ook oorlogen. Ontfermt u zich, Heer, over die mensen die daaronder lijden. Die verjaagd van huis en haard en weggaan in duisternis en donkerheid. Die getekend zijn door de ervaringen ook van oorlog. Die geliefden zien sterven, misbruikt zien worden. Ontfermt u zich over deze wereld. In alle ellende die daar is. En dan bidden wij u des te meer, Heer Jezus, kom. Kom haastig. Kom terug. Om een einde te maken aan al die ellende en pijn. Om uw vrederijk te stichten. Voor eeuwig en altijd. Ja, die komst van u, Heer, verwachten wij met een groot verlangen. Dat u komt. En wij voor eeuwig u mogen loven. Zonder zonde. Zonder last van al die aardse beslommeringen. Vrij om u te dienen. Laat u ons hart branden, Heer, van verlangen daarnaar. Dat we niet meer hechten, niet te veel hechten aan aardse bezittingen, maar beseffen op een pelgrimsreis te zijn naar de eeuwigheid. Dat we vanuit die gezindheid de weg in mogen gaan. Dat we vanuit die gezindheid deze nieuwe week, in werk of vakantie of anderszins, mogen ingaan. Met verwachting naar de kerstdagen die komen. Zegent u ze, Heer, openbaart u zichzelf aan ons. Ontmoet u ons in het kerstkind dat kwam. Dat bidden en vragen wij u. In de vergeving van onze zonden. Van onze tekorten die velen zijn. Om het offer van uw Zoon. Dat nog veel groter is. Dan al onze zonden bij elkaar. In zijn naam bidden wij. Kom. Amen. Laten we tot slot met elkaar zingen uit Psalm 96. De versen 5, 6 en 9. Geef de Heer aan het eeuwig opperwezen. Aanbid hem nederig al uw leven. En juich al voor het aangezicht des Heren. Psalm 96. De versen 5, 6 en 9. Gemeente, ga dan heen in vrede. Bewaar het woord in uw hart, biddend om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.